voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Markus 10, vers 17 tot 31. Markus 10, vers 17 tot en met vers 31. De zingen psalmen zijn psalm 25, vers 4. Psalm 119, vers 5 en 36. Psalm 2, vers 6. En Psalm 25, vers 6. Ik herhaal, het lezen schriftgedeelte is Markus 10, vers 17 tot en met vers 31. De zingen psalmen zijn Psalm 25, vers 4. Psalm 119, vers 5 en 36. Psalm 2, vers 6. En Psalm 25, vers 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij van Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25, vers 4. Zeren goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte sporen. Wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 25. lezingen dit morgen vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, 10e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 31. Marcus 10, de versen 17 tot en met 31, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heer.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. En als hij uitging op den weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Want noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en moeder. Doch hij antwoordde en zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in den hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe zwaarlijk zullen diegenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordde en zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat diegenen die op hun goed betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan nog zalig worden? Doch Jezus hen aanziende en zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde en zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, broeders of zusters, of vader of moeder, of vrouw of kinderen, of akker, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en velen die de laatste zijn, de eerste.
Geliefden, in Jesaja 57, het tiende vers, staat een vers. Zat een waarheid in dat vers, in dat tiende vers, een waarheid die ik u mag voorhouden. Jesaja 57, vers 10, in dat vers lezen wij, gij zijt vermoeid door uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Gij hebt het leven uw hand gevonden, en daarom wordt gij niet ziek. Dat is een bijzondere waarheid. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Er wordt hier een volk aangesproken dat grote reizen heeft ondernomen. Dat vervolgens niet zegt, het is buiten hoop. Ze blijven reizen, kennelijk hebben ze nog wel hoop dat het allemaal goed komt. Ze hebben nog niet gezegd, het kan niet meer. En dan gaat het verder, je hebt het leven uw hand gevonden. U houdt uw eigen leven, dat alledaagse, dat aardse leven vast. U doet er alles voor om het te behouden. En daarom wordt gij niet ziek. Moet je dan ziek worden? Ja. We worden niet ziek. Dat zal toch nodig zijn. Dat is wel een bijzondere waarheid, of niet? Betekent dat, geliefde? Hier spreekt Jesaja over Juda. U weet dat de Assyriërs in die tijd volk na volk onderwerpen. Ook Israël, de 10 stammen, en het lijkt ook Juda. En in Juda doet men alles om uit de handen van de Assyriërs te blijven. En men onderneemt daartoe grote reizen. Men reist naar de koning van de Assyriërs met geschenken en vleiende taal om hem te bewegen, Juda toch te ontzien. En als dat niet helpt, dan reizen ze weer een andere kant op, naar Egypte, om daar steun te vragen in de strijd tegen de Assyriërs. Zo wordt er veel gereisd. En men wordt er wel moe van, want dat zijn hele reizen. Maar ze zeggen niet, het kan niet meer. Het is buiten hoop. Al het reizen is te vergeefs. Nee, men houdt het krampachtig vast, het eigen volksbestaan. En ten diepste handhaaft men zich daarin tegenover God. Want die reis naar de troon der genade wordt niet ondernomen. Nabij u is het woord. Geen verre reizen zijn nodig, maar te mogen buigen in een ware verootmoediging en verbrijzing, de God des hemels te mogen aanroepen. Kijk, en dat doet u dan niet. Men reist wat af om zichzelf in leven te houden. Men is nog wel gezond. En men is ziek. Maar men weet het niet. En toch zullen we daarachter moeten komen. En nu, geliefde, dat is dan in het volksbestaan van Juda zo geweest. Maar dat is ook in het geestelijke leven van mensen. Er wordt wat afgereisd om God tevreden te houden. Er wordt wat afgereisd. En dan bedoel ik niet alleen maar die reizen naar Rome of naar Compostela, een pelgrimstocht of naar Lourdes. Nee, die reizen zijn er ook. Dat zullen wij niet doen, maar als ik het zo mag vertalen, wij werken ook heel wat. Wij verrichten heel wat arbeid om ons leven uit Gods hand te houden. En we beseffen het niet. We menen met onze gebeden, met ons nette leven, met onze goede werken, met onze rechtzinnigheid en misschien af en toe ook wat bevindelijks, het nog wel te kunnen redden. Het is nog niet buiten hoop. We hebben het nog niet verloren gegeven. We hebben niet uitgeroepen, oh God, nou kan ik nooit meer zalig worden. Dan ben je uitgereisd, uitgebeden, uitgezucht. Het komt bij ons niet tot een einde, hè? We houden het nog zo vast, wat? Dat leven, onze hand. En dat is toch het geheim. We zijn zo ziek nog niet. Komt nog wel goed. En we reizen maar door en we leven maar door. En straks komen we erachter. Dan komen we erachter voor eeuwig te laat. Omdat het nog nooit buiten hopen is geweest. En daar zal het toch terecht moeten komen, gemeente. Buiten hopen. Dan kan het dus niet meer. Dan kan het dus niet meer. Wat? Bekeerd worden. Van onze kant afgesneden, buiten hopen, zijn we uitgereisd. Uitgezucht. En dat is wat ons ook voorgehouden wordt in het voorgelezen schriftgedeelte waar we vanmorgen een ogenblik bij zouden willen stilstaan. Maar nogmaals vanuit het u voorgelezen 10e vers van Jesaja 57. Hè? Dat we met die rijke jongen eens uitgereisd zouden zijn. En dat we het eens los mogen laten. Verloren gaan, naar recht. Onmogelijk. En God doet geen onrecht. Dat is de les die wij toch alle moeten leren. Voordat het voor eeuwig te laat is. En mocht dat onderwijs ook vanmorgen nog door ons ontvangen worden uit dat 10e hoofdstuk van het Markusevangelie. U voorgelezen versen 17 tot en met 31. Dan zal ik niet opnieuw lezen. Alleen het eerste vers. Markus 10 vers 17. Als hij, dat is de Heer Jezus Christus, uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven berve? En wat daar verder volgt. Geliefde, waar gaat het in dit gedeelte om? De vraag naar het eeuwige leven. De vraag naar de hemel. De vraag naar het eeuwige God genieten. Daar gaat het over, dat is onze eerste gedachte, de zaak. Ten tweede, de weg tot de hemel, tot die zaligheid, tot het eeuwige leven. Dus het voorliggende gedeelte bepaalt ons bij een vraag naar het eeuwige leven. En we staan stil ten eerste bij de zaak, dat eeuwige leven. Ten tweede, de weg tot het eeuwige leven. Ten derde, de haper. De jongen waar het over gaat, een rijke jongen, mist wat. Er ontbreekt wat. En de Heer Jezus wijst dat ook aan. Wat er ontbreekt, de haper. Ja, u kent dat woord toch wel? Het hapert ergens aan. Er ontbreekt iets. De haper. Wat hapert er bij u? U zegt, ik ben maar niet op die plaats waar ik zijn moet. Wat hapert er dan? Wat ontbreekt er dan bij u? Bij mij. De haper. En ten vierde, het wonder. Het wonder. Bij God zijn alle dingen mogelijk. De vraag naar het eeuwige leven bepaalt ons bij ten eerste de zaak, ten tweede de weg, ten derde de haper en ten vierde het wonder. Zingen we eerst nog van de 119e psalm met vijfde. Ja, het gaat inderdaad over een jongeling. En ook over een ouderling. En een oudere en een jongere. Eén en dezelfde weg. Waarmede zal de jongeling zijn pad zijn pad door dit leven. Door ijdel heen omsingelt zoveel verleidingen. Zoveel kermis. Zoveel valse prediking. Zoveel verleidende machten. Ophouders en wat al niet meer. Door ijdel heen omsingelt. Rijk, zuiver bewaren. Gewis zal zij het houden aan het heilig blad. Heer, dat is Gods woord. Het heilig blad. Wat dat alleen ons richtsnoer zijn. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. En wat er verder volgt, in het 5e, maar ook in het 36e vers. Psalm 119, vers 5 en 36.
Thank you.
vraag naar het eeuwige leven. Allereerst de zaak. De Heer Jezus is uitgegaan. Vers 17. En als hij uitging op de weg, dat is zo'n woord. De Heer Jezus, hij gaat uit. Hij gaat erop uit, wij niet hoor. Wij gaan er niet op uit. Hè. Blijven zitten. In deze goede wereld, we hebben het best naar ons zin. Blijven rustig zitten. Zit u rustig in de kerkbank vanmorgen? Wij gaan er niet op uit. Jawel, om geld te verdienen wel. Niet om God te zoeken. Hier ligt het vrije, eenzijdige, heerlijke, zielsvernederende, godverheerlijkende evangelie. En die paar woorden. En hij ging uit. Wat gaat hij doen nou? Kunt u lezen in Lucas 19. Tiende vers. De Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daartoe gaat hij dus uit, ook vanmorgen. En als u vanmorgen niet gevonden wordt, terwijl hij wel uitgaat, dan kan dat maar één ding betekenen. U zegt, het zal mijn tijd nog niet zijn, dat zou ook kunnen. Maar ik vrees voor wat anders, dat u niet verloren bent. En met eerbied gezegd, dan heeft de Heer hier ook niks te zoeken. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat het leven van de hand niet meer vast kan houden. Dat gaat hij zoeken. En zalig maken. Dus hij ging uit als eerste. En als hij niet uitging, dan werd er geen mens zalig. En terwijl hij dan zo uitgaat, hij is gekomen in de landstreek Judea, komt er een hem tegemoet. Die heeft van hem gehoord. Maar wat is dat voor iemand? Dat is een jongen, zeer rijke, vooraanstaande, wetsgetrouwe man. Dat is nogal wat, jong. Die man is jong. Dan ligt de wereld nog voor je open. Hè? Jongeren in de gemeente. Daar heb je nog zoveel verwachting van. Nou, laat ik het dan gelijk maar zeggen. Dan kun je die reis alvast besparen. Trek die wereld maar niet in, want er is niks te vinden. Maar zoek ook in je jonge jaren. Want het is niet gezegd dat je oud zult worden. De Heer, als je deelt, krijg je schat. Als je jong bent, wil je ook trouwen. Dat is goed. Pardon. Dat is goed. Dat mag. Maar zoek bovenal hem als uw man te verkrijgen. Met Jesaja te mogen zeggen, mijn maker is mijn man. Jong en zeer rijk, veel goederen, dat is zeer gevaarlijk. Daarom moeten we maar naar rijkdom nooit verlangen. En als rijkdom ons geschonken wordt, gebruiken voor Gods arme volk. Wetsgetrouw, hij hield de wetten, de geboden, zeer stipt en nauwkeurig. Jonge mensen, wat een voorbeeld, hè? Om jong dat ene grote goed God te begeren, om alleen rijk te willen zijn met hem die genoemd wordt het allerhoogste en eeuwig goed, die schat die nimmer meer vergaat, die te zoeken. Maar zoek het niet in de wereld. Zoek het niet in de rijkdommen van de wereld die voorbij gaat. Deze jongen was zeer rijk, jong, wetsgetrouw. Hij trachtte Gods geboden te houden. Jonge mensen in de gemeente, sta er ook naar om niet te zondigen. sta je wel alleen. En toch is dat een profijtelijke weg. Daar zul je nooit spijt van hebben. Als je Gods geboden wil houden, betrachten. Hij was, zo lezen we, gemeente, dat terzijde, als ik zo wat zaken noem vanmorgen, en u komt dat allemaal niet tegen in Marcus 10, dan moet u maar denken, dat zal staan in Lucas 18 of in Matthäus 19, dat staat dan elders in de schrift wel, ook dit. Hij was een overste. En dat is een vooraanstaand mens. Kan bijvoorbeeld zijn, zegt Matthew Henry, een vrederechter. De burgermaatschappij of in de kerk een hoge positie verkregen. Maar het was dus nogal een belangrijk man ook. Zo jong, zo rijk, zo wetsgetrouw en ook zo van betekenis. En dat is iets wat wij ook wel begeren. Aanzien, hoog klimmen op de maatschappelijke ladder. Ook dat is zeer gevaarlijk. Als je hoog wil staan, dan kan ik je maar één ding noemen. Dat is het kindschap Gods. Hoger kan niet. Een kind des Heren te mogen zijn en een erfgenaam van het eeuwige leven. Wat kunnen we vanmorgen al leren? Daar moeten we het zoeken. En nergens anders. En hij was ook zeer eerbiedig. Want als hij op die weg die Jezus tegemoet gaat, van wie hij gehoord heeft en wiens komst kennelijk al bekend is, dan knielt hij op die weg voor hem. Nee, hij houdt hem niet voor de Zoon van God, maar wel voor een leraar van de kerk, van wie hij nog onderwijs kan krijgen. En hij knielt voor die meester. Eerbied. Zo hoog staat hij met zichzelf nog niet, of hij knielt op de weg. Kan iedereen dus zien voor de Heer Jezus. En hij noemt hem ook een teken van eerbied. Goede meester. Goede meester. Hij erkent hem als een gezaghebbende leraar. Dat zijn dus heel wat zaken, geliefden. En ik hoop dat u die één voor één overweegt. Niet alleen als u jong bent, maar ook als u oud bent. En het laatste wil ik nog wel noemen. Hij is ernstig. Ernstig. En het lijkt wel of we dat woord hebben weggefrommeld. Dat hoor ik niet zoveel meer. En het is ook zo verdacht gemaakt in de prediking. Jarenlang hebben we het gehoord. Heu gemeente, met uw wetsbetrachting en met uw ernst zult u de hemel niet gewinnen. Nee. Nou, als je dat al lang genoeg zegt, een mens heeft er toch ergens zin in, maar dat doet hij het helemaal niet meer. Dan zeg ik het toch maar anders vanmorgen. Zonder ernst zult u er nooit komen. Wat is ernst eigenlijk? Dat hij de werkelijkheid neemt zoals die is. En niet oppervlakkig eroverheen vliegt. De werkelijkheid laten wegen. Dat is een werkelijkheid die weegt hoor. Ik ben op weg naar God. Dat is de werkelijkheid. Dat kun je ernstig genoeg nemen. Ik ben op weg naar God. Dat kan over 5 seconden zo zijn. Dan is mijn hart stilgezet en dan ben ik in de eeuwigheid. Ik ben op weg naar God. Kun je ernstig genoeg in zijn? Nee. En deze jonge, rijke, vooraanstaande man is ernstig. Dat blijkt uit zijn vraag. Want als hij dan geknield heeft en vervolgens ook opstaat. En weet u, dat is nou zo erg. Wat? Dat u opstaat. We zullen straks moeten spreken over de haper, als God het geeft. Dan noem ik het maar gelijk. Hier, jongen blijft niet liggen. Staat weer op. Doen wij ook. En hier bewijs, we staan weer op. Maar de vraag, daar ging het over. Nu. Ernstige jongen. En dat houdt de gemeente ook voor, ook de jongeren vanmorgen. Ernst. Kinderen op weg naar de eeuwigheid. Godden moeten. Onbekeerd voor eeuwig in de hel. Dat is de werkelijkheid. En dan vraagt deze jonge man. Dat is toch wel heel ernstig, of niet? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? zegt Matthäus, te beërven, Lucas, Marcus. Te verkrijgen dus. Dat is dus niet vanzelfsprekend voor deze jongen. En dat zoekt hij ook. Dat moet hij ook hebben. Nu laat ik één ding wel rusten. Ik kan niet helemaal precies zien hoe dat bij die jongen ligt. Meent hij dat hij al heel eind op weg is? Meent hij wellicht dat hij het al heeft, maar voor de zekerheid nog voorlegt om te onderzoeken? Of staat hij er nog helemaal voor? Als we verder lezen, dan wordt er wel iets van onthuld. Zeker is hij in ieder geval niet. Anders gaat hij die vraag niet stellen. En ook al omdat de Heer Jezus straks, als de jongeling bedroefd weggaat, het zich ook aantrekt, ja. Want hij bemint, Jezus bemint deze jongen, hij heeft hem lief. En dat zal niet zomaar zijn. In ieder geval, hij zoekt het eeuwige leven. En dat is al een les vanmorgen, ook voor de jeugd van de gemeente. U zoekt mijn hart. Eén ding. Ik moet God hebben. Ik moet God hebben. Ik moet het leven hebben. Het eeuwige leven. En wat moet ik daarvoor doen? Daarvoor doen. Dat is de zaak waar het over gaat. Dat eeuwige leven. Dat is dat hemelleven. Dat eeuwig daar mogen zijn. Waar geen zonde meer zal heersen. Waar geen duivel meer wordt gevonden. Waar alles zal zijn tot eer en lof en prijs van God drieënig. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar gaat zijn hart naar uit. Dat wil hij hebben. En dat mag hem ook nog eens. Ik wou zeggen alles, maar dat is niet waar. Maar wel veel kosten, ja. Wat moet ik doen? Is dat ook onze vraag? Of hoef je niet zalig te worden? Dat zeg je alleen maar als je rampzalig bent. Dan is wat je al hebt, dat hoef je niet meer te krijgen. Dus je zaligheid heeft u niet. En als u niet zalig bent, wat bent u dan? Dat leert onze schrift, dan bent u rampzalig. Dan ligt hier voor de poort van de hel. Zullen we dat nooit meer vergeten? En stap daar nou ook niet overheen. U zegt, ja, dat heb ik al genoeg gehoord. Genoeg gehoord? Maar nooit, nooit geloofd. Nooit geloofd. Nooit geloofd. U ligt voor de poort van de hel. Als God de levensdraad oversnijdt, dan bent u in de hel. En die gaan vragen naar zaligheid. Dat andere leven, dat leven bij God. Dat leven dat God zelf is, want hij is het leven. Ernstige vraag. En ik wilde wel dat heel de gemeente weer zo ernstig zou worden. Dat het zoeken, het spreken, het leven zou bepalen, doortrekken. Dat zijn we dan van veel, veel ellende verlost. Van het zoeken van dingen in de wereld. Van het hoogmoedig beter weten dan een ander. En al het gekrakeel wat er zo is. In deze wereld, ook in de kerk. Zodat we samen het ene zouden zoeken. Hoe word ik met God verzoend? Ernstig en zeer noodzakelijk. Dat is de zaak waar het om gaat in uw en mijn leven. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En al het andere, geliefde, moet geen plaats hebben. Natuurlijk moet u het leven door. U zult eten en drinken, dat zult u dan toch wel doen. Maar dat is niet meer waar het om gaat. Dat doet u dan maar aan de tafel. Niet meer zoals vroeger, maar als het ware in het voorbijgaan. Want ik ben op reis. Net als Israël toen het uittrok, hè, uit Egypte. Ze moesten Egypte verlaten. Ik moet deze wereld verlaten. Hoe was dat? Lagen ze op een sofa? Nee hoor, ze stonden. Haastig. Want ik moet door. Ik moet God ontmoeten. Het is een andere gang in het leven. Wat nu hoofdzak is, wordt dan bijzak. Het zal wel gedaan moeten worden, maar in het voorbijgaan. Want u bent ook maar een voorbijganger. Ik ga God ontmoeten. Ik ga God ontmoeten. En zal ik dan eeuwig leven bij de Heer?
Wat moet ik dan doen om dat te ontvangen? Die zaken, daar gaat het over. Een andere zaak mag er niet zijn. Zo eenvoudig is het ook. En dat antwoord. Het eerste wat opvalt, dat de Heer Jezus hem corrigeert. Goede meester, zo spreekt u mij aan. Onthoudt u dat? Hij bemint hem, hij heeft hem lief voor. Maar juist als je iemand lief hebt, dan zeg je hem de waarheid. Goede meester, dat betekent twee dingen. U zegt, goede meester, vriend. Maar er is er maar één goed, dat is God. Een mens is niet goed. Een mens is niet goed. En nu houdt u mij voor mens, want dat weet Heer Jezus. U houdt mij voor een mens, misschien wel een heel geleerd mens, een leraar. U raadpleegt mijzelf. U bent eerbiedig, u knielt voor mij. Dat is heel mooi. Dat is heel goed. Maar u ziet mij niet als God. En als u mij niet als God ziet, dan moet u ook maar niet zeggen goed. Dan moet u ook maar niet zeggen goede meester. Zeg dan maar gewoon meester. Maar niet goed, want God alleen is goed. Dus wat zegt hij hier? Hij laat duidelijk merken, deze jongen, het is wel een voorbeeld in zekere opzichten. Laat dat ook voor ons als gemeente zo zijn. Een voorbeeld, wat te zoeken. Maar hier ligt heel duidelijk in die correctie ook een verwijt. Hier ligt ook een verwijt. U houdt mij niet voor de zoon van God. Dat is de eerste haper. Het ontbreekt hem aan het rechte zicht op Jezus. U houdt mij voor een misschien wel zeer voorbeeldig en wijs mens. Nou zeg dan niet meer goed, want dat is God. Maar daar ligt nog een tweede les in. Eigenlijk is dat al een antwoord. Wat moet ik doen? Ja, maar u bent mens. U bent niet goed. Wat zou u dan nog goed doen? Wat goed zal ik dan doen? U bent niet goed, want alleen God is goed. De mens is niet goed. Die is zo verdorven, die is zo verdoemelijk, zo goddeloos en hater van God en de mensen. Daar ligt al heel wat in, hè? U houdt mij niet voor God. En de mens, die deugt niet. Zegt dan ook niet meer goed. En dan gaat hij verder. Antwoord geven en dan is dat de weg die hij nu wijst. Want die vraag was, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij heeft al twee zaken naar voren gebracht, maar hij gaat nu door. Hij gaat niet door. En dan noemt de Heer Jezus, als u dat nakijkt, en bij Lucas en bij Matthäus en ook hier, noemt hij het vijfde, het zesde, het zevende, achtste en negende gebod. Van de heilige wet des Heeren. Met de samenvatting van de tweede tafel. Heb uw naaste lief. Dat is het antwoord dus. Opmerkelijk weer, geliefde. Laten we erop letten. Hij houdt hem de wet voor. En dan moeten we vanmorgen op dat punt eens heel, heel eerlijk zijn. Ik weet. Dat is niet vreemd hier. Maar overal. Er mensen zijn die eigenlijk zeggen vanmorgen, Heren, dat deugt niet. Wat u hier doet, dat deugt niet. Nee, dat zult u niet zeggen. U voelt het misschien niet eens, maar heel ons leven openbaart dat wel. Hoeveel er zijn er niet die zeggen, als een man in nood is, moet je de kortste weg nemen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, opgelost. Jezus doet dat niet. Terwijl u vindt dat dat wel zo moet. Jezus doet het dus eigenlijk niet goed. Nee, dat durft u natuurlijk niet te zeggen. Wat durft u eigenlijk wel te zeggen? U durft alles. Wij durven alles te zeggen. En toch gebeurt dat hier niet, hè? Elders wel. Die vrouw. Ben je put, die Samaritaanse vrouw. Dat levende water, Heere, geef dat. Ik die met u spreek, ik ben dat. Johannes 6. vlees eet, mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven. Ik ben het licht der wereld. Die in mij gelooft, zal in de duisternis niet meer wandelen. Dan komt hij toch met zichzelf. Maar hier niet. Dus niet wat we dan vaak zeggen, de kortste weg. Trouwens, dat ging ook al niet zo vanuit Egypte naar Israël. Hè? Dat was ook niet de kortste weg. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Zult u dat nooit meer vergeten? En met al ons gepraat, geen verstand van goddelijke zaken. Het is Gods weg. Die houdt met zijn volk. En hij weet wat de weg is. En hier zegt hij, de geboden, die houdt hij voor me. De geboden. Dan zeggen we, u gaat toch iemand weer niet onder de wet brengen? U keurt Jezus af. Die doet het hier niet goed. U gelooft toch niet dat hij deze jongen wil bedriegen? Gelooft u dat? Jezus is een mond der waarheid. Zou hij liegen dan? Zou hij een verkeerde weg wijzen dan? We moeten eens wat voorzichtiger zijn met onze uitspraken. Luister maar. Doe dat en gij zult leven. Ja, dat is de weg. Dat is de weg. Dat is de weg. Doe dat en gij zult leven. Dus als ik de geboden van God doe, dan zal ik leven. Dan zal ik eeuwig leven. Ja, maar dan moet ik ze allemaal doen. Zonder uitzondering. En wie dat doet, die zal leven. Wie de wet volbrengt, volkomen, die zal eeuwig leven. Dat is de weg. En dat is nooit anders geworden. Daar heeft God geen streep door gezet. Die weg heeft niet afgedaan. Dat geldt nog steeds. Door de wet te houden, wordt het eeuwige leven ontvangen. En dat houdt hij hiervoor. Nog één tweede. Waarom nou die tweede tafel, hè, van je naaste lief hebben. Ik zou begonnen zijn met, heb God lief. Houd zijn dag. Maar dat gebeurt hier niet. Waarom? Nou is het duidelijk, de wet is één. U moet ook geen scheiding maken. Maar er is wel een antwoord hoor, heel eenvoudig. Juist die tweede tafel over de naaste maakt dus duidelijk hoe het ligt bij een mens. Als ik zeg, ik geloof in God, dat zeggen ze allemaal. En als je net als deze jongen stipt zijn dag houdt, dan kun je dat vierde gebod ook nog met overtuiging uitdragen dat je dat houdt. Maar in die tweede tafel komt de mens echt aan het licht. Wie die is. Dan kan die met zijn mond niet meer redden. Dan moeten er ook daadzaken getoond worden. En dan moet u maar eens opletten, geliefde, hoe vaak dat is in de Bijbel. Als Johannes ons voorhoudt, Johannes ons voorhoudt dat hij werkelijk een ander leven mag kennen. Dan zegt hij niet, omdat ik nu in God geloof, dat is zeker waar. Maar dat zegt hij niet en dat schrijft hij niet. Weet je wat hij schrijft? Wij zijn uit de dood in het leven overgegaan. Uit de dood in het leven. Hoe weet u dat, Johannes? Terwijl wij de broeders lief hebben. Dus daar blijkt dat uit. Diezelfde Johannes schrijft in diezelfde eerste rondzendbrief. Hoe kunt gij, die uw broeder haat, die u ziet, zeggen dat uw God, die u niet ziet, lief heeft? Zit de tweede tafel mag zichtbaar. Kan iedereen toetsen hoe het werkelijk ligt. Of u echt God mag kennen. Maar dan zal het ook blijken, juist daarin, in de omgang met uw naaste, nog één schriftplaats. Hoezeer dus het leven, het echte leven, zich vertaalt in het leven met de naaste. Psalm 16, daar is David, zo vol van God. Wat zeg je dan? God wil ik groot maken, alles wat ik heb in uw dienst besteden. Maar dan zegt hij daar in Psalm 16, mijn goedheid raakt niet tot u. Mijn goedheid raakt niet tot u. Ik zou u wel alles willen geven, maar u heeft alles al. Ik kan tot u niet naderen en ik kan u niet rijker maken dan u bent. Maar tot de heilige op de aarde en de heerlijke in de welke al mijn lust is. Dus dat goed kan ik u niet geven, want u heeft alles al. Maar dan zal ik het geven aan de heilige en aan de heerlijke, aan uw volk, uw lichaam. Het hoofd heeft alles. Dan zal ik alles wat ik heb ten dienste stellen van uw lieve volk, gekocht met uw dierbaar bloed. Dat is één hoofd en lichaam. En hier wordt dus die man getoetst op zijn liefde tot de naaste. Daaruit blijkt of hij echt God lief heeft. En daarom die geboden. En meer wil ik er nu niet van zeggen, er is meer te zeggen. In ieder geval, dit houdt hij voor. Deze geboden, u wilt het eeuwige leven hebben, beërven. Doe dat. En gij zult dat eeuwige leven beërven. En die jongen weet heel goed hoor. Dat de Paulus herhaalt uit Deuteronomium. Maar wie niet doet, al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt. En wat zegt deze jongen dan? Meester, zegt hij. Hij zegt niet meer goed, hij heeft het geleerd. Dus hij zegt inderdaad, u bent Gods zoon niet. Hij is dat overgenomen. Hij komt nu eerlijk openbaar. U bent niet Gods zoon. U bent gewoon een mens. Dus kan ik ook niet meer zeggen, goed. Meester, dat heb ik gedaan. Van mijn jeugd af aan, kinderen, van mijn jeugd af aan heb ik Gods geboden gehouden. Heb ik mijn vader lief gehad. Heb ik niet gestolen, ik heb niet gelogen. Doe jullie ook niet, kinderen? Niet liegen, niet stelen. Eerbiedig zijn voor je ouders. Heeft die jongen allemaal gedaan? Toch. U zegt misschien vanmorgen heel vroom, hoe kan die jongen dat nou toch zeggen? Nou, leer dan maar uit dat hij inderdaad een zeer voorbeeldig geweest is. Kunnen wij nog veel van leren. En toch kruipt er iets van twijfel bij die jongen naar binnen. Want hij voegt er toch aan toe, of ontbreekt er nog iets? Hij zegt, ik heb het allemaal gedaan wat u zegt. Of ontbreekt er nog wat? Ja, dat is zo ontroerend, ik heb het al gezegd. Toen zag de Heer Jezus hem aan. En hij beminde hem. Hij hield van hem. Nou, dat is wat zo jong, zo rijk en dan zo nauwgezet leven. Dat je echt denkt te kunnen zeggen, dat heb ik allemaal gedaan. Iedereen zou zeggen die hem kende, ja hoor. Echt waar, daar kun je niks van zeggen. Niks. Heer Jezus zegt er ook niks van. Wij zouden heel vroom zijn en zeggen, oh jongen, hoe durf je dat nou te zeggen? Je hebt er niks van terechtgebracht, dat denk je maar. En zegt de Heer Jezus hem. Die gaat verder en zegt, ja, ontbreekt er iets? Ja, er ontbreekt iets, ja. Ja. Eén ding. Eén ding. Hoe zegt u? Eén ding. Eén ding ontbreekt u. Dan komt het. Het zijn het hamerslagen. Ga heen. Verkoop wat u heeft. Dan zult u een schat hebben in de hemel. Geef het aan de armen. Kom. Volg. Dat ontbreekt dan. Alles. Ontbreekt eraan. Alles. De weg is gewezen. De wet is voorgehouden. Die moet gedaan worden. U zegt maar, we kunnen toch nu niet naar die derde gedachte gaan. Dat kan toch niet waar zijn. Natuurlijk, die wet, die moest, maar dat kan niet meer. Dus er is het al wat anders gekomen. Jawel, daar gaat het ook over. Maar ik wil het nog een keer zeggen. Die wet moet gedaan worden, hoor. En dat is het wonder, daarover nog iets van te mogen zeggen. Waar eigenlijk al onze liefde naar uit moet gaan. Naar die gezegende persoon van Christus. Die heeft de wet gedaan. En als ik werkelijk geloof, en dat is wat anders dan het geloof van deze dagen, maar die echte zielsvereniging, dan heb ik hem. En heb ik Christus, dan heb ik de wet gedaan. En dan zal ik het eeuwige leven beërven. Heb ik hem, dan heb ik mijn schuld betaald en dan zal ik in de hel niet nederdalen. Dus houd goed vast. Die wet moet gedaan worden. En daarom heeft de kerk, ik heb Jezus lief. Ik heb Jezus lief. Hij heeft de wet voldaan, daarom. Hij heeft God genoeg gedaan, daarom. Dus die weg is zuiver. Maar dan moet hij er alleen achter komen. Niet ik, maar een ander. Voor mij, die wet gedaan. Het derde. De haper. Of moet ik zeggen, hapers. Eén ding ontbreekt u. Nou, laat dat eens op u inwerken. Ga heen, jongen. En ga nou alles eens verkopen. Al die landerijen. En die huizen. Verkopen. En dan? Aan de familie. Nee. Aan die armen. Nou, die zijn er genoeg. Hoor. Die kruipen, die blinden. Voordat je drie straten verder bent, ben je alles kwijt. Want er zijn veel armen, hoor. Geef het maar weg. Oh. En ik dan? En kom dan maar terug. Neem uw kruis op u. Ook dat nog. En volg mij. Dat ontbreekt er dus aan. Er is veel goed, dat laten we staan. Maar dit ontbreekt, dat moet er. Dat moet er zijn. Alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens rijkdom ik ken. Dat is het. Nou zegt u dus, de haper is duidelijk. Hij had er niet alles voor over. Wel veel, maar niet alles. Nee, heb je toch niet goed geluisterd. Had er niks voor over. O, zegt u, dat heb ik niet begrepen. Nee, dat is nou te vrezen voor mij en voor u, dat we het van nature ook helemaal niet begrijpen. We begrijpen het ook niet. Dat moet nou geleerd worden. En mag ik u dan vanmorgen heel kort voorhouden wat die haper, hapers, wat die haper is. Jesaja 57. Het is nog niet buiten hopen. Hij is wel zeer ernstig. Plichtsgetrouw, nauwgezet, voorbeeldig. Maar het is niet buiten hopen. Die reist wat af hoor. Die doet wat goede werken. Een dagtaak. En het kost hem misschien niet eens zoveel moeite. Maar de rust heeft het hem niet gebracht. Want anders kom je met die vraag niet tot Jezus. Ergens voelt de mens wel die haper. Hij kan er wel overheen praten. En groot doen. Ik geloof. Maar als hij op zijn sterfbed ligt. En straks voor God staat. Nou, zou het dan nog zo zijn? Je kunt hier wel heel hoog van de toren blazen. Het moet er maar op aankomen. Als de dood u aan starten. Is het dan nog zo? Als God u aanziet, is het dan nog zo? Bang hoor. Ik zeg zoveel. Het is de haper. Het is niet buiten hopen. Moet dat dan? Dan mag ik het dan anders zeggen. Hij is nog niet genoeg vernederd. Dat is de haper. Onvernederd. Daarom zei ik zo even, wel geknield, maar gelijk weer opgestaan. De jongen had al blijven liggen. Om daar nooit meer weg te komen. Hij is niet genoeg vernederd. Met alles wat hij heeft, en dat is echt heel veel, en daar kan ik ook nog jaloers op zijn, dat meen ik. En toch onvernederd. En het zijn al die mensen, ook in onze dagen, ze zijn er altijd geweest, die het allemaal zo gemakkelijk voorstellen. Je doet dat gewoon. En die verwijten een ander dat je niet gelooft, zeg. Tjo. Het is wat. Die kennen er niks van. Die zijn nog nooit vernederd. Misschien wel eens benauwd gehad een nachtje, dat kan. Toen werden ze wakker, toen hebben ze geloofd, toen was het opgelost. Hij heeft een boekje gelezen of misschien een godsdienstig mannetje ontmoet. Die zegt, nou, benauwd geweest, joh. Goed begin. Dat is hele werk. Vat moed, uw ziel zal wel vrolijk leven. Zo bouwen wij elkaar op losse gronden. Maar niet vernederd, is dat nodig? Jawel. diezelfde man der waarheid. En Lucas 18 heeft het antwoord gegeven. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Hoe kom ik dan aan het eeuwige leven? In de weg van de vernedering? In de weg van de afbraak? Het is bij u nog niet buiten hopen, gemeente, als we nou eerlijk zijn vanmorgen. Er is heel wat godsdienst ook in Bethel. Ik kan het allemaal niet zo bezien. U bent van nature wat gesloten. Dat is geen slechte eigenschap, overigens. Maar moet ons wel zorgen maken. Is het buiten hopen? Ouderwets gezegd zijn er nog hopeloze gevallen. Die niet meer weten. Maar ik ga toch nog even verder als u het goed vindt. Die jongen heeft het gehoord. Ga heen, verkoop alles. Volg mij. Een kruis opnemen. Nee. En hij is bedroefd. Hij vindt het verschrikkelijk hoor. En hij zegt niet, nou ja. Nee. Het doet hem echt pijn. Jezus bemint hem. En die discipelen die worden wanhopig. En dan gaat de Heer Jezus eerlijk zeggen. Hoe zwaar is het voor een rijk om het koninkrijk Gods te berven? Eerlijk, hè? Hoe zwaar? En dan zegt het nog een keer, hoe zwaar? Hoe zwaar? En die discipelen die raken steeds meer verslagen, die 12, die zeggen, ja. Verschrikkelijk. Hoe is dat met ons? En dan gaat de Heer Jezus nog een voorbeeld geven. Ja, dan is alle moed verdwenen. Een voorbeeld, hoe zwaar dat is. Het woord, hè, kemel, dat betekent kameel. Hij zegt, als nou een kameel door het oven een naald moet, nou zegt hij, dat zal niet lukken. Nou, zo is het met de rijken. En ik weet, oven een naald, dat wordt wel eens uitgelegd als een klein poortje in die grote stadspoort. Dus als de poort gesloten is en er komt dan toch nog s'avonds laat reiziger, verlaat door omstandigheden. Nou, dus dat kleine poortje er, dat noemen ze ook wel oog, om nog binnen te komen. Laat dat maar rusten verder, het zou kunnen, maar daar komt de kameel ook niet door. Maar we hoeven verder niet over de uitleg bezorgd te zijn. Want de discipelen zeggen het zelf. Die gooien hun arm omhoog, die zeggen, en dan gaat het niet meer om de rijken, hè. Maar wie kan, wie, rijk, arm, wie kan dan nog zalig worden? Heb u dat wel eens gezegd? Wie kan dan nog zalig worden? Dan kan het dus niet meer. Want een kameel gaat niet door het oven. Het kan dus niet. En de Heer Jezus bevestigt. Einde van alle tegenspraak. Ook bij ons. Einde van alle tegenspraak. Het is bij de mens onmogelijk. Ja, u hebt misschien nog hoop voor. Oh, die rijken. Ja, dat zal wel lastig zijn. Die rijken, ja. Dat zal. Nou, we vallen allemaal onder het oordeel van Openbaring 3, hoor. Vers 17, als ik het goed heb. Ge weet niet dat ge zijt. Ge meent wel rijk te zijn en verrijkt en nog geen ding gebrek. Maar ge weet niet dat ge zijt. Ellendig, jammerlijk, arm, blind, naakt, allemaal. Wie kan dan nog zalig worden? Een mens kan dat ook niet. Jongen, wat moet ik doen? Jong, dat moet wel, maar dat kun je niet meer. Waarom kan ik het dan niet meer? Ik heb het helemaal gekund. Ik heb het helemaal gekund. Daar ben ik achter gekomen, gemeente. En daarom doet God geen onrecht als hij mij de hel werpt. Ik heb het gekund. Ik kon Gods geboden volmaakt houden. Het is nu onmogelijk. Waarom? Omdat ik tegen de geopenbaarde wil van God in. Toch de zonde. Heb lief gekregen. Ik heb die vrucht genomen. Ik heb de gehoorzaamheid opgezegd. En ik wist dat. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En Adam is gestorven. En hij nam in zijn val al zijn nakomelingen mee. Allen dood in de zonde. Allen in Adam gezondigd. En nu kan het niet meer. Nu zijn we de duivel toegevallen. Diens wil volbrengen wij. En we moeten van God niets meer hebben. In vijandschap ontbrand. Hater, zegt Paulus. Kan het erger? Hater zijn vijanden van God. En van de naaste. En die hoeven niet bekeerd te worden. En die hoeven geen eeuwig leven. En die geven niks om de hel. En die geven niks om de hemel. Die geven nergens meer om. Alleen om zichzelf. Met alle godsdienst, maar meer is het niet. Dood in de zonde en de misdaad. Wat wou u nou doen dan? Krachtens algemene genade kun je nog goede werken doen, zeker. En die zijn niet af te keuren. En je zult God zoeken. Dat moet ook. Maar je zult zichzelf nooit kunnen terugbrengen in de gemeenschap met God. Dat is een wonder voor nodig, maar gemeente. We gaan zingen. Het is duidelijk, die hapen. Niet vernederd. Een mens moet vernederd worden. Een mens moet vernederd worden. Afgebroken worden. Buiten hopen. En over hopeloze gevallen ontfermt zich de Heer met een eeuwige ontferming. Oh. Ja, dat is niet uit te drukken. Hoe lief God is. Voor een mens die het niet meer weet en niet meer kan. En God geen onrecht toeschrijft. U vraagt, wat is dan de weg wel? Die weg is u getoond, de wet. Maar dan in die ander. In de Zoon van Gods eeuwige liefde. Die deze rijke jongeling niet als Gods Zoon wensen te erkennen. En daarom is hij ook weggegaan. Die zullen wij erkennen. Dit is de weg. Wat? Kus de Zoon. Kus de Zoon, jongen. Je bent te vroeg opgestaan. Had er blijven liggen. En had hem gekust. Kus de Zoon, kus de Zoon. Psalm 2, vers 6.
Thank you.
niet. Hij wil het niet. Hij kan het niet. Hij heeft zichzelf de mogelijkheid ontnomen. Hij ligt dood in de zonde en de misdaad. Vijandig dood. Het kan dus niet. De gemeente als eerste. Buiten open zijn. Geef het nog eens. Geef het nu eens. Geef het nu eens. Wat? Uzelf. Uzelf. Dus ook alles wat u heeft. Uzelf. Als u zelf kwijt bent, bent u gelijk alles wat u heeft ook kwijt. Geef het nou eens op. Het wonder, geliefde. God kan. En wil. En zal. Wat? Mensen zalig maken. En dat is zo vrij als iets maar vrij kan zijn. Nooit is God dat verplicht geweest. Maar vrij heeft hij in die stille eeuwigheid. In die ontzaglijke eeuwigheid. Gedachten des vredes gehad. Heeft zijn volk uitverkoren. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk om te verkiezen. Om de middelen aan te wijzen, mijn zoon, ga. Neem de natuur aan van mijn uitverkoren kerk. En verneder u. Verneder u. In die natuur van mens. U blijft God. U wordt mens. En vernedert u. Onder mijn machtige hand. Ik zal u vernederen. Ik zal u afbreken. Ik zal u dompelen. In het helse vuur. Vernederen tot in. Om mijn straf over de zonde te dragen. De Zoon van God. God heeft dat van het volk uitverkoren. En zijn Zoon gezonden. In onze natuur. Om de straf te dragen. En de wet te houden. Twee. Hij heeft de wet gehouden volmaakt. Nooit één zonde gedaan. Terwijl hij getergd werd door de mensen. Die hem uitdaagde, honden, gescholden hebben. Heeft hij volhard. In het houden van Gods geboden heeft ze lief gehad. Al die mensen die hem haten. Hij heeft ze lief gehad. Zijn kerk. Onbekeerd wilden ze ook van God niet weten. Hij heeft ze lief gehad. Hij is ze vernederd. Onder de hoon der mensen. Maar bovenal is onder de last van Gods toorn. Tot op het vloekhout van Golgotha, daar is hij weggeduwd, weggestoten, vernederd, verbrijzeld, ondergedompeld in het helse vuur. Wat heette doet mij branden? De straf van de hoogmoed der mensenkinderen, die tegen God zijn opgestaan, te dragen. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Dat is wonder. Dat er niet alleen God heeft betaald wat die rijke jongeling, wat een mens nooit God kan betalen. Maar hij heeft ook, dat is wonder, opgezocht. En hij zoekt nog steeds. Nou zie ik hem, daar ben ik terug bij het begin. Uitgaan. En nog steeds gaat hij uit. Ook vanmorgen, of is hij hier doorgelopen. Er is hier niks te doen. Maar ze zijn allemaal nog zo tevreden met zichzelf daar. Aan de almeloze kerk. Weg. Ik het anders zeggen. Ze kunnen hun leven nog zo vasthouden. Hier heb ik niks te zoeken. Is het daarom zo stil? En we bijten en vereten we elkaar om een dode letter. Is het daarom zo stil? Niks te zoeken. Hij komt om het verlorene te zoeken. Wat vernederd is. Hij komt een mens te vernederen. En als God komt, en dat is het wonderen, dan komt Christus, dan gaat hij het verlorene zoeken. Maar er zal toch niemand verloren zijn, niemand zichzelf vernederen. Ook dat heeft God ter hand genomen. Door zijn dierbare geest vernedert hij een mens. En hij wil de prediking ook gebruiken, ook vanmorgen, om u op uw plaats te brengen. Om u af te breken. En of je nu de 12 bijlslagen van borsten noemt, of de 3 afsnijdingen, zoals onder ons gebruikelijk, het wordt u wel gezegd. God vernedert de mens. Breekt hem af. Het is goed voor mij. Om verdrukt te zijn geweest. Om afgebroken te worden. Mijn hoogmoed. Om me te laten zien wat ik ben. En één ding. Ik dacht het gisteravond zo. Ik wou het eerst mijn vrouw nog zeggen. Ik denk, nee, laat ik het maar zo opeten. Ik heb heel veel geleerd in mijn leven van tegenstanders. Daar kun je veel van leren. En dat meen ik, echt. Die zeggen, ach, wat is dat toch? In die gifmiddag gezinten, je moet eerst dit en dan moet je dat en dan moet het zus gebeuren, zo. Wat zeggen ze dan? Je moet gewoon komen zoals je bent. Iedereen mag komen zoals hij is. En toen dacht ik gisteravond, ja, heren, dank u, dat is het antwoord. U mag komen zoals u bent. Maar één ding, weet u eigenlijk wel wie u bent? Nou, u kunt dat wel zeggen. U mag komen zoals je bent, wat een hoogmoed. Maar als u weet wie u bent, dan mag u komen. En dan zult u komen. En wat u bent. Een hater van God. Een helwaardige zondaar. Nou, die ligt daar dood op de grond. Die ligt daar dood op de grond. En die kust de zoon. Die kust een toornend God. Kust de zoon. De eerste kus is een voetkus. Hè? Een voetkus. Die kust de voeten van hem. Wiens voeten in de hel zijn geweest. Brandende. Johannes heeft het gezien van vuur. Die kust een toornend God. Zijt gij met mijn verdoemenis gediend. Zoek dan uw Heer. Die afgebroken is. Vernederd is. Die heeft zichzelf leren komen. Ja, inderdaad. U heeft gelijk. Dank u wel. Kom maar zoals je bent, maar weet dan wel wie je bent. Weet dan wel wie je bent. Dan zul je komen. Tot wie zullen we anders zijn gegaan. En de voeten van een toornend God kussen. Dat is vernederd worden. Afgebroken. En er blijft er een handje vol stof. Verdoemelijk stof en as over. En dan ken ik geen grote wonder. Dan dat God, wat nou waardig is om weggeworpen te worden. Tot zich neemt. Als een hart drukt, het kust. En dit is een arme besluit. En dit is een hart meeneemt. Dat is grootste wonder wat er is. Hij ontfermt zich over wat het leven in eigen hand niet meer kan vasthouden. Uitgereisd. Uitgebeden, uitgezucht. Verloren, o God. Naar recht verloren. Dat zijn de slagen van borsten. Dat zijn de afsnijdingen. Dat is wat Mira's bedoelde. Drie keer om de water is leven eruit. Dan zegt God, zie hier ben ik. Zie hier ben ik, dat is wonder. En ik heb voor u de wet volbracht. Ik heb voor u de vloek doorleden. Zie hier ben ik. Ben ik u niet genoeg? Dan ga je over uit jezelf. En dan verlies je alles. Al je schatten, je vrouw, je kinderen, alles. Ben je alles kwijt. En als er dan nog een dief in je huis komt en die neemt wat mee, dan zeg je, oh, maar dat was ik al kwijt. Mist er niks aan. Zondig, hè? Toch is het zo. Ik kan alles kwijt. Alles verlaten. Het begint met een voetkus, liefde. Een toornend God. En dan die hand. Vraag maar aan Johannes. Die haalt je. Want daar hoor je. Die jongeling is te vroeg opgestaan. Daar hoor je. In het stof. Verdoemelijk voor God. En dan kust een toornend God. En dan komt die hand. Die hand die gekruisigd is. Die hand die mij nu als een vuurbrand uit het vuur rukt. Dat is bekering. Als een hartrecht, zei ik. En dan kus ik hem opnieuw. Maar nu zijn hand. Waarmee hij mij gegrepen heeft. Uit het vuur gerukt heeft. Eerst de voetkus. En dan de handkus. Dat is de eerbied. Mijn God. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Mag de kerk ook nog wel eens verwaardigd worden om een hoofdkus te geven. Dan mag ze de liefde uitspreken. En hem omhelzen. En straks hem eeuwig kussen. Dat is de weg, geliefde. Vernederd worden. En dat gaat door. Ik ga nu stoppen. Ik hoop vanmiddag nog iets te mogen zeggen. Dat gaat door. Nog meer vernederd, ja. Maar ik kom steeds weer in dat stof terecht. En heb ik wat? Dan sta ik er weer. Mag ik wel eens wat vertellen? Dan zegt God, kom maar. Weer terug in het stof. En dan word ik maar afgebroken, afgebroken, afgebroken. Ontleden, ontleden. Er blijft niks over. Weet wat het grootste wonder dan is, als ik nog naar de hemel mag. Amen. Psalm 25, tot slot. Het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en evengoed. God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het zesde van Psalm 25. Des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen.